Hallo, ik ben Noah. Welkom bij de podcast van Niner3. Vandaag zal ik dit boek samenvatten en bespreken. How We Can Win van de Amerikaanse activist Kimberly Jones is een toegankelijk, politiek non-fictieboek over raciale ongelijkheid, economische uitsluiting en herstel in de Verenigde Staten. Het bouwt voort op haar veelbekeken video uit 2020, waarin zij met een monopolievergelijking uitlegde waarom vermogen en kansen niet los kunnen worden gezien van de geschiedenis van slavernij, segregatie en geweld tegen zwarte gemeenschappen. Jones zet die korte, urgente boodschap om in een bredere analyse. Zij beschrijft hoe achterstand niet alleen het gevolg is van individuele keuzes, maar ook van regels en instituties die gedurende generaties bezit. Veiligheid en politieke invloed ongelijk hebben verdeeld. Haar doel is niet uitsluitend diagnose stellen. Het boek pleit voor wat zij Reconstruction 2.0 noemt, een nieuwe vorm van herstel die economische en sociale voorwaarden omvat. Daarbij richt zij zich op zwarte lezers, andere gemarginaliseerde groepen en bondgenoten. De toon is direct en activerend, maar de kern is historisch en beleidsmatig, namelijk begrijpen hoe een scheef speelveld is ontstaan, zodat gerichter kan worden nagedacht over verandering. Ik zal je de belangrijkste inzichten uit dit boek geven. Ten eerste, de monopolievergelijking maakt historisch vermogensverlies zichtbaar. Jones vertrekt vanuit de vergelijking die haar bekendheid gaf. Stel dat iemand honderden rondes Monopoly speelt, de opbrengst telkens moet afstaan en later opgebouwde bezittingen opnieuw kan zien verdwijnen. Dan is het misleidend om daarna te doen alsof alle spelers met dezelfde kansen beginnen. Die vergelijking is geen volledige economische theorie, maar een helder hulpmiddel om een moeilijk punt zichtbaar te maken. Rijkdom groeit doorgaans door tijd, bezit, erfenissen, toegang tot krediet en de mogelijkheid om te herstellen na verlies. Als een groep langdurig van die processen wordt uitgesloten, werken de gevolgen door, ook nadat formele barrières op papier zijn verwijderd. Jones koppelt dit aan de Amerikaanse geschiedenis van slavernij, segregatie en raciaal geweld, waaronder de vernietiging van welvarende zwarte buurten. Haar centrale redenering is dat hedendaagse verschillen in bezit niet geloofwaardig kunnen worden besproken zonder dat verleden mee te wegen. Dit is ook relevant voor lezers in Nederland en België die nadenken over koloniale geschiedenis en de doorwerking daarvan. De concrete Amerikaanse voorbeelden zijn niet één op één overdraagbaar, maar de analytische vraag wel. Welke regels bepaalden wie bezit kon opbouwen, wie beschermd werd en wie verlies moest dragen? Door die vraag te stellen verschuift het debat van persoonlijke verdiensten naar de voorwaarden waaronder verdiensten überhaupt rendement kan opleveren. Ten tweede, Reconstruction 2.0 verbindt herstelbetalingen aan blijvende instituties. Een onderscheidend idee in het boek is Reconstruction 2.0. Jones gebruikt die term voor een nieuwe, meerlagige herstelagenda in het verlengde van de Reconstruction-periode na de Amerikaanse burgeroorlog. Emancipatie maakt een einde aan wettelijke slavernij, maar de beloofde materiële en maatschappelijke basis voor zelfstandigheid werd volgens Jones nooit duurzaam gerealiseerd. Daarom behandelt zij herstel niet als een eenmalige symbolische erkenning, maar als een vraag naar structurele restitutie. Dat omvat economische schade, maar ook toegang tot veilige buurten, onderwijs, gezondheidszorg, eerlijk werk en politieke bescherming. Deze benadering verklaart waarom het debat over reparaties vaak vastloopt wanneer het alleen wordt voorgesteld als een bedrag per persoon. Jones benadrukt vooral de achterliggende rekening, namelijk langdurig verhinderd vermogensbezit en langdurig ongelijke publieke bescherming. Zij verwijst ook naar het Freedmen's Bureau, de naoorlogse Amerikaanse instelling die voormalige tot slaafgemaakten moest ondersteunen. Voor haar laat die geschiedenis zien dat herstel praktische organisaties, duidelijke verantwoordelijkheden en continuïteit nodig heeft. Het punt is dus niet dat een historische instelling eenvoudig kan worden gekopieerd. Het punt is dat rechten zonder uitvoerende structuren kwetsbaar blijven. Daarmee maakt het boek van reparaties een bestuurlijk vraagstuk, naast een moreel en historisch vraagstuk. Het vraagt welke instituties ongelijkheid daadwerkelijk kunnen verminderen, hoe ze verantwoording afleggen en hoe lang zij actief moeten blijven. Ten derde, massale opsluiting wordt geplaatst in een langere geschiedenis van dwangarbeid. Jones behandelt massale opsluiting als een cruciaal onderdeel van de economische orde die zij bekritiseert. Zij legt een verband tussen de geschiedenis van slavenpatrouilles, raciale controle en moderne vormen van politieoptreden en gevangenisstraf. In het bijzonder wijst zij op de uitzondering in het 13e amendement van de Amerikaanse grondwet. Slavernij en onvrijwillige dienstbaarheid werden afgeschaft, behalve als straf voor een misdrijf. Jones ziet in die uitzondering een historische opening, waardoor gedwongen arbeid na de afschaffing van slavernij in andere vormen kon voortbestaan. Haar formulering is scherp, maar de analytische inzet is duidelijk. Strafrecht is niet alleen een terrein van veiligheid en individuele schuld. Het heeft ook gevolgen voor werk, inkomen, gezinnen, stemrecht, huisvesting en de mogelijkheid om vermogen op te bouwen. Een strafblad of detentie kan iemand langdurig uitsluiten van banen en maatschappelijke deelname. Daardoor kunnen bestaande economische verschillen zich verder opstapelen. Deze focus voorkomt dat haar betoog beperkt blijft tot abstracte cijfers over ongelijkheid. Zij laat zien hoe beleid rond politie, vervolging en detentie dagelijks bepaalt wie risico loopt op verlies van vrijheid en kansen. Voor een internationale lezer vraagt dit om zorgvuldige vertaling naar de eigen context. De Amerikaanse constitutionele geschiedenis is specifiek, maar de bredere les blijft relevant. Wie sociale ongelijkheid wil begrijpen, moet ook onderzoeken hoe strafsystemen ongelijk worden toegepast en welke economische gevolgen zij veroorzaken. Ten vierde, het boek verschuift van alleen verdedigen naar gezamenlijk offensief handelen. Naast de historische analyse vraagt Jones om een andere politieke houding. Zij wil dat mensen van kleur niet uitsluitend reageren op telkens nieuwe vormen van schade, maar ook offensief meedenken over de economische en sociale regels die hun leven bepalen. Dat betekent niet dat individuele inzet de oplossing zou zijn voor structurele ongelijkheid. Juist het tegenovergestelde, de nadruk ligt op gemeenschap, organisatie en eisen aan publieke instellingen. De titel, How We Can Win, verwijst daarom niet naar een persoonlijke route naar rijkdom. Hij verwijst naar de vraag hoe burgers en bondgenoten de voorwaarden van het spel kunnen veranderen. Jones bespreekt daarbij brede terreinen zoals politie, buurten, lonen, burgerrechten, onderwijs en zorg. Die breedte is functioneel. Ongelijkheid ontstaat zelden door één regeling en verdwijnt ook niet door één hervorming. Lage lonen kunnen bijvoorbeeld worden versterkt door slechte toegang tot zorg of huisvesting, terwijl discriminatie in het strafrecht kansen op werk verder beperkt. Een geloofwaardig antwoord moet die verbanden erkennen. Jones voegt aan activisme bovendien zelfzorg toe. Zij noemt mensen zelf de waardevolste hulpbron in een langdurige strijd. Dat is geen vrijblijvende welzijnstaal, maar een praktische observatie. Politieke betrokkenheid die mensen uitput, is moeilijk vol te houden. Het boek combineert dus systeemkritiek met de noodzaak van duurzame deelname. Daarmee richt het zich zowel op mensen die rechtstreeks worden geraakt, als op bondgenoten die hun rol concreter willen begrijpen. Tot slot, de kracht en begrenzing van een korte, toegankelijke politieke interventie, How We Can Win, onderscheidt zich door vorm en bereik. Met ongeveer 200 pagina's is het geen academische totaalgeschiedenis van racisme, kapitalisme of het Amerikaanse strafrecht. Jones schrijft eerder een compacte politieke interventie met een directe spreekstijl die voortkomt uit haar oorspronkelijke video. Die toegankelijkheid is een kracht. De Monopoly-vergelijking geeft vooral jongere of minder ingevoerde lezers een taal om over reparaties en vermogensongelijkheid te spreken, zonder eerst uitgebreide vakliteratuur te moeten beheersen. Recensenten hebben juist die heldere, actuele uitleg van reparaties benadrukt. Tegelijk vraagt Volk een passende leeshouding. Lezers die per beleidsvoorstel, uitvoerige juridische onderbouwing, uitgebreide data of een volledige vergelijking van alternatieven zoeken, zullen aanvullende bronnen nodig hebben. Het boek pretendeert vooral een moreel en historisch kader te geven. Geen uitgeschreven wetgevingsprogramma. Die begrenzing hoeft de waarde niet te verminderen, zolang zij duidelijk wordt gezien. Jones is het sterkst wanneer zij laat zien hoe ogenschijnlijk losse gebeurtenissen deel worden van een patroon van ontneming en uitsluiting. Haar praktische voorstellen krijgen betekenis vanuit dat patroon. Voor lezers in Nederland of België ligt de opbrengst daarom niet in het klakkeloos overnemen van Amerikaanse oplossingen. De opbrengst ligt in het herkennen van de vragen die voorafgaan aan beleid. Welke historische schade is zichtbaar? Wie draagt die nog? Welke instituties houden haar in stand? En welke vormen van herstel zijn meer dan een symbolisch gebaar? Concluderend, dit boek past vooral bij lezers die een heldere ingang zoeken tot het Amerikaanse debat over raciale ongelijkheid, vermogensverschillen en reparaties. Het is bruikbaar voor studenten, gespreksgroepen, maatschappelijke professionals en burgers die de politieke context achter Jones' bekende video beter willen begrijpen. Ook voor Nederlandse en Belgische lezers kan het een nuttige vergelijkende lens bieden. Niet omdat de Amerikaanse geschiedenis zonder meer gelijk is aan die van Nederland of België, maar omdat het boek dwingt om verbanden te leggen tussen historische uitbuiting, Toegang tot bezit, publieke instituties en hedendaagse kansen. De intellectuele winst zit in die samenhang. Jones maakt aannemelijk waarom een oproep tot gelijke kansen onvoldoende is, wanneer de uitgangspositie zelf door generaties van beleid en ontneming is gevormd. Praktisch biedt zij vooral een richting, namelijk denken in structurele verandering, collectieve organisatie en duurzame betrokkenheid, in plaats van uitsluitend individuele oplossingen. Vergeleken met uitvoerige academische werken over racisme of massale opsluiting, is How We Can Win korter, directer en minder gespecialiseerd. Vergeleken met algemene oproepen tot sociale rechtvaardigheid, is het juist concreter over de economische dimensie van raciale uitsluiting en over de historische basis van herstel. De opvallendste kwaliteit is de combinatie van een begrijpelijke kernmetafoor met een ambitieus politiek kader, Reconstruction 2.0. Daardoor is het geen volledig handboek voor beleid, maar wel een scherpe start voor beter geïnformeerde discussie. Verdere studie en kritische vragen over wat eerlijk herstel in de praktijk zou vereisen. Als je ons wilt steunen Kimberly Jones, kun je het boek kopen via de Amazon-link die ik in de beschrijving van de podcast heb geplaatst. Laat me na het lezen weten wat je ervan vond en deel je gedachten. Tot de volgende keer.